Goedenavond, gemeente van Christus. U en jij hier in de kerk en anderen die buiten de kerk meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanavond is dominee Oskamp uit onze buurgemeente Waverveen. Vanaf woensdagmorgen zijn er de hele week talloze activiteiten in de tent van de vakantie Bijbelweek. Een lange tijd van voorbereiding is hieraan vooraf gegaan en we starten dinsdagavond om 8:00 PM in de tent met een zegen te vragen over de voorbereiding en de uitvoering van alle plannen en om Gods hulp en bijstand. Alle dagen daarna is er een programma waarbij rekening wordt gehouden met alle leeftijden. Ik zie jou is het thema. God ziet de mens en liet dat zien in het zenden van Jezus. En in dat licht mogen ook de mens om ons heen zien. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is voor de diaconie. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is lied 444, vers 1 uit de bundel Weerklank. Het hoofd omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Het echte leven, het ware loven, is slechts waar men Jezus ziet. Wat de wereld geeft op aarde, dat is ons hart niets meer waard. Wil men leven, wil men loven. Het hoofd omhoog, het hart naar boven. Deze tekst komt uit een gedicht dat door menig dominee vanaf de kansel is geciteerd. Vanavond zingen we ervan, met de vraag waar ons hart en hoofd door wordt bepaald. Vers 1 van lied 444 geeft het antwoord. We wensen elkaar hier, in de kerk, thuis of waar dan ook, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de vorst van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voort om met elkaar te gaan zingen over uit Psalm 122 en daarvan de versen 1 en 2. Het gaat vanavond over Jeruzalem en dat komt ook in deze psalm naar voren. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Psalm 122, vers 1 en 2. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna uit Psalm 131, het vierde vers, dat Israël op de Heer vertrouwt, zijn hoop op Gods ontferming bouwt. Psalm 131, vers 4. We spreken dan aan ieder van u met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij de Heer om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, trouwe God in de hemel. Voor de tweede maal op deze dag mag uw huis open zijn. Mag alles in gereedheid gebracht zijn om een eredienst te houden. Bent u het die ons ten diepste genodigd hebt om hier te komen, gebracht hebt. U bent het die onze gezondheid geeft en de kracht om hier te komen, of als we daartoe niet in staat zijn om thuis verbonden te zijn met deze dienst. Dank u wel voor uw trouw en uw goedheid daarin, dat we zo in alle rust en vrijheid samen mogen komen en dat u tot ons spreken wil. Dat u ons aanraken wil door uw woord en geest. Heere, dank u wel voor het voorrecht dat u ons uw woord hebt toevertrouwd. Al zoveel eeuwen. En wij bidden u dat uw woord het richtsnoer voor ons leven is. Een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad. Heere, geef dat we door uw woord u hebben leren kennen en anders mogen leren kennen en steeds beter mogen leren kennen. U, die grote God die alles gemaakt hebt. U, die trouwe God die niet ons losgelaten hebt toen wij u loslieten. Maar u die doorgegaan bent. U die in uw ontferming u zelf voor ons wilde overgeven in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wat een heerlijke boodschap is dat. Heerlijke werkelijkheid van verzoening, van genade, van vergeving voor een ieder die in u gelooft. Heere, schenk ons dat geloof, vermeerder dat geloof en dat we eruit mogen leven. En dat we de vruchten van dat geloof in ons leven mogen dragen. Door uw genade, door de kracht van uw geest. Heer, geef dat we ons steeds weer mogen verwonderen over wie u bent. En u mogen danken voor al het goede dat u ons geeft. Dat we mensen zijn die dankbaar zijn. Beseffend dat we niets verdienen. Maar dat we toch zoveel van u ontvangen. Heere, geef dat we het op waarde schatten. Geef dat het ons leven mag vervullen. En zo bidden wij u om uw zegen over uw woord als we dat lezen en als we daarbij stilstaan. Wilt u daartoe uw geest geven in het spreken en het luisteren, opdat uw woorden binnenkomen en onze harten raken, daar waar het nodig is. Heere, geef dat we zo mogen ervaren en bemerken dat u van ons af weet, dat u weet wat we nodig hebben en dat u ons daarin de weg wijst. Geef dat we het horen, het opmerken, verstaan, ter harte nemen. Heere, zo bidden wij u, laat uw woord voor een ieder van ons tot zegen mogen zijn. Zodat we verder kunnen, ook een nieuwe week in. Dat we ook toegerust worden voor datgene wat ons in deze week te wachten staat. Heere, wilt u zo met een ieder van ons zijn, zo verschillend als we zijn. En zo verschillend als onze behoeften zijn. En onze nood en zorgen kunnen zijn. Geef dat we allemaal uw leiding mogen ervaren en ontvangen. Geef dat niets ons zal hinderen, niets ons zal afleiden. Dat de duivel de dienst niet zal verstoren op wat voor manier dan ook. Maar geef dat we zo een moment in alle rust ons mogen richten op u. Want het gaat om u. En dat u dan ook centraal mag staan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Als het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. U die in uw Zoon voor ons het nieuwe leven, het eeuwige leven verworven en bereid hebt. Heer, mogen we in die verwachting leven, in dat verlangen, met dat uitzicht, waar al het aardse voorbij gaat, dat uw koninkrijk komt, uw rijk in heerlijkheid. Heer, daar bidden wij om. En geef dat ons leven daaraan beantwoord. Wij vragen het u alles uit genade om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar vanavond uit Jesaja 66 en daarvan de versen 7 tot en met 18a. Een klein stukje van vers 18 staat nog bij het gedeelte wat we met elkaar lezen, dus dat lezen we er ook bij. En daarna lezen we nog een paar versen uit Openbaring 21. Allereerst Jesaja 66 vanaf vers 7. En er staat in deze Bijbel boven de wonderlijke geboorte van de kinderen van Sion. En dan luidt het woord van God als volgt in Jesaja 66 vanaf vers 7. Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen of zij heeft haar zonen al gebaard. Zou ik ontsluiting geven en die doen baren, zegt de Heere? Of zou ik die doen baren toesluiten, zegt uw God? Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar, u alle die haar lief hebt. Wees vrolijk met haar met vreugde, u alle die over haar treurt. Opdat u mag zuigen en verzadigd worden aan haar vertroostende borst. Opdat u zich met volle teugen mag laven aan de overvloed van haar luister. Want zo zegt de Heere, zie, ik doe de vrede naar haar toestromen als een rivier. En de luister van de heidenvolken als een alles wegspoelende beek. Dan zult u zuigen, u zult op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld worden. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Ja, in Jeruzalem zult u getroost worden. U zult het zien, uw hart zal vrolijk zijn en uw gebeente zal groeien als het jonge gras. Dan zal de hand van de Heere gekend worden door zijn dienaren, maar op zijn vijanden zal hij toornig zijn. Want zie, de Heere zal komen in vuur en zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind, om in grimmigheid zijn toorn te laten gelden, zijn bestraffing in vlammen van vuur. Want met vuur en met zijn zwaard zal de Heere een rechtszaak voeren met alle vlees. Zij die door de Heere dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn. Zij die zich heilig en reinigen in de tuinen achter één in hun midden, die varkensvlees eten, afschuwelijk gedierte en muizen, tezamen zullen zij weggevaagd worden, spreekt de Heere. Ik ken hun werken en hun gedachten. Zover de lezing uit Jesaja, dan uit het Nieuwe Testament, Openbaring 21, de versen 22 tot en met 27. Dat gaat over het nieuwe Jeruzalem, waar ook in het begin van het hoofdstuk al sprake van is. En dan lezen we in vers 22 van Openbaring 21. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid erin en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens. Maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Tot zover de lezing uit Gods woord, zalig zij die de woorden van God horen en bewaren. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het eerst gelezen gedeelte, Jesaja 66 en daarvan het 13e vers. Ik lees het nogmaals, zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Ja, in Jeruzalem zult u getroost worden. En zo willen we vanavond kijken naar de troost van Jeruzalem. De troost van Jeruzalem. En daarbij grote blijdschap, volle vrede en eeuwige zegen. We gaan eerst zingen over die stad nogmaals. En we doen dat nu uit Psalm 48. En daarvan de versen 1 en 4. Psalm 48... Vers 1, de Heer is groot, elk zing zijn lof in Salems stad en tempelhof. Salem staat dan ook voor Jeruzalem. En wat er verder volgt in de versen 1 en 4 van Psalm 48. gemeente van onze Heer Jezus Christus. De troost van Jeruzalem. Jongelui, als een baby huilt, hoe kun je die dan troosten? Een moeder weet er wel raad op. Een moeder zal haar baby aan de borst leggen om de honger te stillen en het kind te troosten. Prachtig beeld is dat. En waarschijnlijk ook een heel alledaags beeld uit die tijd. En dat beeld gebruikt de Heere God voor het troosten van zijn volk. Jeruzalem wordt in het gedeelte wat we gelezen hebben uit Jesaja afgeschilderd als een moeder voor haar kinderen. Voor een zuigeling. Een moeder die haar kind tot verzadiging voedt. Die haar kind op de heup draagt. Die haar kind vertroetelt op de knieën, zo staat er. Prachtig beeld voor Gods liefde en trouwe zorg voor zijn volk. En Jeruzalem die daar een belangrijke plek in mag innemen. Via Jeruzalem wil God zijn volk zegenen. Dat is een blijde boodschap en tegelijkertijd ook een aansporing. Een aansporing om Jeruzalem lief te hebben. Want zonder die liefde heb je in dat Jeruzalem ook geen plaats. Dan sta je er buiten. Een aansporing dus om Jeruzalem lief te hebben en een belofte, een blijde boodschap voor hen die haar lief hebben. Hebt u Jeruzalem lief? Ja, zegt u, moet ik dan een Israël-fan zijn om Jeruzalem lief te hebben? Of is het meer dan alleen die geografische plaats, die politieke grootheid in de wereld, Jeruzalem? Nou, dan wordt het wel duidelijk uit het woord van God dat Jeruzalem voor meer staat dan alleen die stad die wij ook vandaag nog kennen. En tegelijkertijd is dat wel belangrijk en blijft dat ook helemaal overeind staan. Is dat ook helemaal daarmee verbonden? De stad Jeruzalem in deze wereld, ja, mag zo een bijzondere betekenis hebben. Maar het is vooral ook verbonden met de liefde voor God. Met de liefde voor het huis van God. Met de liefde voor de dienst van God. De liefde voor het woord van God. En dan komt het misschien dichterbij. Als dan die vraag gesteld wordt, hè, heb je de dienst van God lief? Heb je het huis van God lief? De plaats waar God wil wonen, wil werken, wil spreken. Heb je dat lief? En verlang je ernaar? En leef je daaruit? Is dat je troost? Je enige troost, beide in het leven en in het sterven. Ja, die wordt daar gevonden. Daar waar God spreekt en zich openbaart. Waar zoek je je troost als je verdriet hebt? Het kan allerlei redenen zijn. En we kunnen ook allerlei troost najagen in het leven. Maar er is uiteindelijk maar één troost die het houdt. En die troost die een voorbode is van de volle werkelijkheid van de vreugde van al Gods kinderen. Grote blijdschap. Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar, lezen we in vers 10. U alle die haar lief hebt. Jeruzalem, dat betekent letterlijk stad van de vrede. Maar als wij aan het aardse Jeruzalem denken, dan ja, vragen we ons af of dat wel zo'n stad van de vrede is. Want was Jeruzalem niet vaak een toonbeeld van strijd, van onvrede, van afgoderij zelfs, van binnen en van buiten. Vijanden die van buitenaf het op Israël gemunt hadden, maar ook van binnen strijd, groepen en personen die elkaar bevochten. Denk maar aan David, hoe hij moest vluchten uit Jeruzalem voor zijn eigen zoon Absalom. En hoe vaak is Jeruzalem niet het toonbeeld van strijd geweest? Hoeveel strijd is daar niet gestreden in het land Kanaan? Een klein landje wat lag tussen de grote rijken van toen, zoals Egypte en Assyrië, Perzië. Later het Griekse en het Romeinse Rijk. Heel veel van dat verkeer en van dat oorlogsverkeer ging daar doorheen. Heel veel strijd, heel veel oorlog werd daar gevoerd. En heel vaak moest Israël daarbij ook ontgelden en Jeruzalem in het bijzonder. Geplunderd door de volken. De tempel ontheiligd. En ook vandaag de dag is Jeruzalem nog steeds een brandpunt van conflict, van tegenstelling, van onvrede, van strijd. Ja, dan moet je wel een groot geloof hebben om Jeruzalem de stad van de vrede te noemen. Jeruzalem, dat meerdere malen verwoest werd en de bevolking die weggevoerd werd in die tijd, toen, waarover Jesaja ook profeteert, en toen het volk in ballingschap gevoerd werd naar Babel. Wat bleef er over van Jeruzalem? Wat een verdriet heeft dat gebracht. Ook in de psalmen kom je dat tegen. In psalm 137 wordt dat ook heel scherp onder woorden gebracht. Het verdriet over Jeruzalem. En de boosheid ook, de verontwaardiging over wat de volken hen aangedaan hebben. Ja, daarom is er alle reden om te treuren over Jeruzalem. En heeft de Heer Jezus het zelf ook niet moeten zeggen toen hij het over Jeruzalem had. Jeruzalem dat de profeten dood en stenigt. Het werd weggevoerd vanwege haar afgoderij en vanwege het feit dat ze het woord van God in de wind geslagen hebben en niet geluisterd hebben naar de Heere God. Daarom ja, was ten diepste Jeruzalem zo verscheurd. Dat was de diepere oorzaak, de diepere grond. De afgoderij die ja, ook in Jeruzalem zo vaak vrij spel had. Ja, dat is misschien wel de diepste reden om te treuren over Jeruzalem, als het zo innerlijk verscheurd en verdeeld is, zo van God verwijderd is. Want ja, die vrede van Jeruzalem kan alleen bestaan in de vrede die God geeft. Maar waar God verlaten wordt, wijkt die vrede. En toch, ondanks dat, belooft God dat hij Jeruzalem zal zegenen en tot een zegen zal maken voor alle die haar lief hebben. Zo lezen we in vers 12. Zie, ik doe de vrede naar haar toestromen als een rivier. En in vers 13. Zo zal ik u troosten. Ja, in Jeruzalem zult u vertroost worden. Dan is het wel heel duidelijk dat de vrede en de vreugde en de zegen alleen bij God vandaan kunnen en zullen komen. Hij belooft het. Hij zegt het. En dat is wat ertoe doet. Niet de omstandigheden van Jeruzalem, wat ze ervan gemaakt hebben in Jeruzalem, is uiteindelijk bepalend en doorslaggevend. Maar wat God doet En wat hij zegt, dat is wat ertoe doet. En dat is nog steeds zo, gemeente, dat is voor ons de grond ook van het geloof. Wat God zegt, dat is waar we het van moeten hebben. Dat is waar we op kunnen bouwen. En zo is het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God, door het gepredikte woord ook. Dat is iets wat we steeds voor ogen moeten houden en vast moeten houden. Het ware geloof, dat baseert zich op het woord van God, dat leeft daaruit, dat klampt zich daaraan vast, dat zegt: Heere God, u hebt het gezegd. Dat is waar ik het mee wagen wil. Dat is nog mijn enige hoop en verwachting. Wat mensen zeggen, ja, daarvan moet je maar afwachten of het gebeuren zal. Maar als God het zegt, dan zal het gebeuren. En vandaar ook die oproep om zich te verblijden. Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar, u alle die haar lief hebt. Wees vrolijk met haar, met vreugde, u alle die over haar treurt. Ja, als je het menselijk bekijkt, dan is er alle reden om over Jeruzalem te treuren. Maar als je luistert naar wat God zegt, dan is er alle reden om je te verblijden met en over Jeruzalem. En dat heeft ook alles te maken met wat de Heer Jezus ooit gezegd heeft. En zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Treuren over Jeruzalem, dat is treuren over de vervallen staat van het volk van God, van de dienst van God. Dat is treuren over de gebrokenheid die er vanwege de zonde in deze wereld gekomen is. En als je daar over treurt, omdat je verlangt naar die heelheid die God gegeven had en bedoeld had, dan zul je vertroost worden. Want God zal het weer heel maken. Hij zal het weer goed maken. Treuren wij zo over Jeruzalem, over de wereld, over de kerk, over de schepping. Treuren over alles wat er kapot gegaan is door de zonde. En dan is daar ook die oproep om je in geloof te leren verblijden over wat God doen zal. En zo mag die blijdschap ook een vrucht zijn van het geloof, een vrucht van de geest. En in die blijdschap ligt de troost van Jeruzalem. In die blijdschap over wat God zal doen en wat Hij zal geven, mag er nu al iets van troost ervaren worden. En het mag een voorbode zijn van de troost die komen zal. En die volle troost en die grote blijdschap waar het volk van God, ja, naartoe op weg is. Volle vrede. Gemeente, we lezen in dit gedeelte in Jesaja dat die troost allereerst te maken heeft ook met de geboorte van een kind. Voordat zij weeën kreeg, in vers 7 lezen we dat, heeft zij gebaard. Nog voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. De geboorte van een kind, dat brengt grote vreugde met zich mee. Het is een zegen als je een kind van God mag ontvangen, gezond en wel. Wat een blijdschap is dat, brengt dat met zich mee. Maar wat is er ook een dieper verdriet dan wanneer je een kind moet verliezen, op wat voor manier dan ook. Wat een diepe pijn is dat. Ja, en misschien is dat ook wel het beeld voor het verdriet over Jeruzalem. Jeruzalem dat van kinderen beroofd is. En hier in de profetie van Jesaja ook met het oog op de wegvoering in ballingschap, de verwoesting van Jeruzalem. Dat daar geen mensen meer wonen, dat daar Gods volk niet meer is, omdat het weggevoerd is, meegevoerd naar Babel. Jeruzalem van kinderen beroofd. dat is diep verdriet. Wat moet er van het volk van God terechtkomen? Is er nog hoop voor dat volk? Nou, dan is de hoop die hier geschetst wordt, die van de geboorte van een kind. Dat God nageslacht geeft aan zijn volk, dat hij doorgaat met zijn volk, dat hij, ja, met dat volk verder gaat, hè, als een deel later uit de ballingschap uit Babel zal terugkeren. Hoop voor het volk, een nieuwe toekomst. God heeft zijn volk niet geheel losgelaten, al heeft hij het weggevoerd en weg laten voeren in ballingschap. Hij maakt een nieuw begin en hij gaat door. Maar zit er niet meer in dat vers? Nog voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. Mogen we dan ook al niet verder kijken naar wat God zal doen voor zijn volk? Doordat hij de Messias geboren zal laten worden uit het volk. Hij die de hoop voor Israël zijn zal en voor de volken. De geboorte van Christus, om Gods vrede te brengen in Jeruzalem en in de wereld. Een jongetje ter wereld gebracht. Jezus Christus. Ja, hij is wel niet in Jeruzalem geboren, dat is waar. Hoewel, zou dat nog niet iets anders kunnen betekenen? Lag zijn hart en zijn leven niet daar in Jeruzalem, waar de tempel was, waarvan hij ook moet zijn, waarvan hij ook gezegd heeft, moet ik niet zijn in de dingen van mijn vader? Leefde hij daar niet? Lag daar ten diepste niet de kern van zijn werk, als hij uiteindelijk ook in Jeruzalem veroordeeld is en, ja, wel buiten Jeruzalem, maar vanuit Jeruzalem gekruisigd is? Als hij daar in het centrum van Israël, ja, zijn werk volbracht heeft. En daar heeft hij zijn evangelie verkondigd. Die blijde boodschap van Gods redding, van Gods genade voor een ieder die in hem gelooft. Zo vrede te brengen door die blijde boodschap. Vrede met God door verzoening die hij gebracht heeft. Vrede met elkaar door die broederlijke liefde die hij in het hart werkt en geeft door zijn geest. Vrede met jezelf in welke omstandigheden je ook verkeert, doordat je je leven in Gods handen leert leggen en leert leven van zijn genade. Mijn genade is voor u genoeg. Ja, door Jezus Christus wordt Jeruzalem de stad van de vrede. Ook al is er uiterlijk weinig van zichtbaar, want zijn optreden brengt strijd en verdeeldheid. En zoals voorheen de profeten, zo zal ook de Messias gedood worden door zijn eigen volksgenoot. En toch, daardoorheen brengt God vrede en verzoening. En daardoorheen bouwt hij aan Jeruzalem. Maakt hij een nieuw begin en gaat hij door met zijn volk. Want daar in Jeruzalem, daar wordt ook Gods geest uitgestort. En daar komen op één dag zoveel mensen tot geloof. En mag vanuit Jeruzalem, vanuit Israël, vanuit het Joodse volk, die kerk groeien en bloeien. En zo ontstaat er in één keer een heel volk. Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen of ze heeft al zonen gebaard. Haar zonen al gebaard. Prachtig beeld van, ja, wat God zal doen. Hoe hij zijn vrede zal brengen in Jeruzalem en door Jeruzalem heen. Hoe hij via Jeruzalem zijn volk zal zegenen. Als een moeder die haar kind voedt met de melk van het woord van God. Van die blijde boodschap van troost en kracht door het offer dat hij gebracht heeft. Ja, hoe merkwaardig is dat? Jeruzalem, dat zo getekend is door vijandschap en verdeeldheid. Juist ook als het gaat om de Messias, toch blijft het de stad van God. De plaats waar hij wil wonen en van waaruit hij speciaal ook werken wil. Het centrum van zijn dienst. En dan zien we dat Jeruzalem ook vooral een heel symbolische betekenis heeft. Als de stad van God tegenover Babel, Babylon. Dat symbool staat voor de vijandschap van God, het afgekeerd zijn van God. Dat begon al met die torenbouw van Babel. Waar mensen, ja, deden wat ze zelf graag wilden en hun eigen koninkrijk wilden opbouwen, hun eigen godsdienst wilden creëren en hun eigen weg naar de hemel wilden maken. Heel de Bijbel door staat er tegenover elkaar en aan het einde zal het er ook omspannen. Zo lezen we ook in het boek Openbaring. Waar Babylon helemaal symbool komt te staan voor de vijandige machten tegen God, tegen zijn kind Jezus, tegen zijn volk. Toch houdt God vast aan Jeruzalem. Daar wil hij wonen. Daar verzoent hij zich met zijn volk. En daar zal hij eenmaal voorgoed met haar wonen. De vrede van Jeruzalem, die ligt in de vredevorst. Op de troon van David. De meerdere Salomo. Jeruzalem, hè, u weet het, stad van de vrede. Shalom zit daarin en dat zit ook in het woord, of in de naam Salomo. Hoewel het in de tijd van Salomo vrede was in Israël, het rijk bloeide, was het toch niet zo de vrede zoals God het bedoeld had. Die vrede zou alleen door de Heer Jezus Christus, de grote vredevorst, tot stand gebracht kunnen worden. Maar hij zegt, mijn rijk is niet van deze wereld. Nee, zijn rijk is niet van hier. Zijn rijk komt. Het rijk, het koninkrijk van God. Rijk van vrede en gerechtigheid dat hij voorgoed zal vestigen als hij terugkomt. Doordat hij de vijanden overwint en oordeelt. Zodat er vrede komt en er geen gevaar meer zal zijn, geen verdriet meer zal zijn. Ja, in beginsel heeft hij zijn vijanden reeds verslagen toen hij daar stierf van het kruis. Toen hij het verloren leek te hebben, toen heeft hij overwonnen. Toen heeft hij al ten diepste die vrede bewerkstelligd door zijn verzoenend lijden en sterven. En zo heeft hij aan de duivel alle recht van spreken ontnomen. En zo is het wachten op dat moment dat de vorst der duisternis ook voorgoed geoordeeld zal worden. En met hem ook het kwaad, de zonde, het lijden en de dood weggedaan zullen worden en tot het verleden zullen behoren. Dan zal de volle vrede aanbreken. Het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt van God uit de hemel. Volle vrede. Rijke vertroosting, doordat in Jeruzalem en vanuit Jeruzalem God zijn volk zal zegenen. Ja, in Jeruzalem zult u getroost worden. Dan tot slot die eeuwige zegen. Want ik zei al, Jeruzalem is meer dan die aardse stad. Het staat symbool voor, ja, de woonplaats van God, te midden van zijn volk. De stad, de plaats die hij verkozen had om daar te wonen. Bijzonder in de tempel. Jeruzalem. Stad op een berg. Beeld ook van de bruidskerk van God. die daar wonen mag, die daaruit leeft en die daarbij mag horen. Vanuit Israël en de volken. Deze en die zijn daar geboren, ingelijfd in Israël, opgeschreven. Zingen we met Psalm 87. Daarom alle die geloven, die mogen delen in haar zegeningen. Gemeente, geloven wij zo in de Heer Jezus Christus als het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Het Lam van God dat ook in dat nieuwe Jeruzalem zijn plek zal hebben. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer en eer erin. En dat heeft alles te maken met die zegeningen, die rijkdom. Want we mogen het lezen in vers 12. Zie, ik doe de vrede naar haar toestromen als een rivier en de luister van de heidenvolken als een alles wegspoelende beek. Op zich een verwoestend beeld, zo'n wegspoelende beek. Alles wordt meegesleurd, maar hier in positieve zin. Het wordt naar Jeruzalem gespoeld. Al de rijkdom en heerlijkheid van de volken die vroeger het op Israël en op Jeruzalem gemunt hadden, die het volk het moeilijk gemaakt hadden, die Jeruzalem geplunderd hadden en verwoest hebben. Nu komt de heerlijkheid van al die volken terug naar Jeruzalem toe. En zo zal God zijn volk vertroosten. Doordat in Jeruzalem dat alles een plek zal krijgen. De rijkdom van de volken, de eer en de luister krijgt daar binnenin een plek. Wonderlijk beeld. Hoe is het mogelijk dat God dat een plek geeft? Ja, maar zo lezen we wel in Openbaring. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens. Maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Dus het gaat wel door het oordeel heen. De zuivering heen. Al het goede. Wat ten diepste aan God toebehoort. En van hem afkomstig is. Dat zal daar in Jeruzalem een plek krijgen. Tot zegen. Tot vreugde. Van haar inwoners. En zo zal er rijkdom zijn. En blijdschap. Geen honger en dorst en verdriet. Zal er meer zijn. Geen gevaar. Zo begon het al zo mooi hè, in Openbaring 21, we hebben dat niet gelezen, maar daar staat in vers 2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Alle die treuren zullen getroost worden. Alle tranen zullen afgewist worden. Zo troost God zijn volk in Jeruzalem. Zoals een moeder haar kind troost. Ja, in Jeruzalem zult u getroost worden. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Rijkdom, vrede en vreugde. Voor eeuwig. Maar ik zei al, het zal door het oordeel heen gaan. Dat geldt voor Israël en dat geldt voor de volken. staat in vers 14b, dan zal de hand van de Heere gekend worden door zijn dienaren, maar op zijn vijanden zal hij toornig zijn. Daar loopt precies de scheiding tussen zijn dienaren en zijn vijanden. Het is of het een of het ander. Of je dient de Heere, of je bent ten diepste een vijand van hem. Of je verheugt je in hem en je treurt over het verval van al het goede wat hij gegeven heeft. Of je bent een vijand van hem. En gemeente, om eerlijk te zijn, van nature zijn we allemaal vijanden van God. Van hem afgeweken, tegen hem gekeerd, zelfgericht. En daarom is het zo nodig om hem te leren dienen. Om naar hem te luisteren. Om je te laten leiden door zijn woord. Om te leven van zijn boodschap. Van zijn genade ook. Om met hem verzoend te worden. Vrede te vinden. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Omdat je hem werkelijk zou dienen met je hart. Niet voor de vorm, omdat het moet. Dat was in Israël ook een probleem. Mensen die wel God dienden voor de vorm, omdat het zo hoorde en omdat ze er wat mee konden zijn of wilden worden. Maar dan was het niet meer dan plicht, dan gewoonte. En misschien wel bedoeld om er iets voor terug te krijgen. Maar de ware dienaren van God, die dienen hem met hun hart, met hun leven, uit liefde. Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar, u alle die haar lief hebt. Dat zijn de dienaren van God, die hem lief hebben, vanwege zijn trouw en goedheid. In bijzonder vanwege zijn Zoon, Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft. Heb u hem lief, gemeente? Vroeg de Heer Jezus ook aan Petrus, nadat hij hem verloochend had. Heb je mij waarlijk lief? Dat is waar het op aankomt. Heb u de Heer Jezus ook lief? Heb u God lief? En dan besef je wel dat je dat alleen maar kunt zeggen en kunt doen door zijn genade. Werkelijk hem lief hebben, dat is wat hij geven wil. Wat hij ook in ons hart leggen wil. Als wij de toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus, dan wil hij ons vervullen met zijn genade, met zijn liefde, om hem werkelijk te dienen en met hem te leven, om hem te volgen. Maar daartegenover staan dus die vijanden, die de woorden van God naast zich neerleggen, of die misschien op een vrome manier wel aan die woorden vasthouden en toch met hun hart God niet dienen. Zijn vijanden. De vijanden van zijn volk. Op zijn vijanden zal hij toornig zijn, staat er. Want zie, de Heere zal komen in vuur. En zijn strijdswagens zullen komen als een wervelwind om in grimmigheid zijn toorn te laten gelden. En zijn bestraffing in vlammen van vuur. Het zal door het oordeel heen gaan. Zowel voor Israël als voor de volken. Alleen zij die geschreven staan in het boek des levens van het Lam, zij zullen in het licht van Jeruzalem wandelen. Gemeente, maar wat een voorrecht dat het mogelijk is. En dat die blijde boodschap uit mag gaan. Dat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Dat ieder die in de Jezus Christus gelooft, bij het volk van God zal horen en mag delen in de vreugde en de vrede en de rijkdom en de heerlijkheid van Jeruzalem. Mag delen in de troost die God aan zijn volk zal geven. Na alle ellende die zij in de wereld hebben moeten meemaken vanwege de zonde, toch zal God zijn volk troosten in Jeruzalem. Zal het getroost worden. Beeld van de eeuwige heerlijkheid. De vrede met God. Dat God weer bij zijn volk zal wonen. Dan zal er ook geen tempel meer zijn. Een tempel waar God speciaal op een speciale plek zal wonen. Nee, dat is niet meer nodig. Want God zal bij de mensen wonen. Overal bij hen zal Hij zijn. Er is geen plaats waar Hij niet zal zijn. Dat is de heerlijkheid van Jeruzalem. Dat is zoals God het bedoeld had. Dat is waarom Hij ons mensen geschapen heeft. Opdat ze met Hem en voor Hem en bij Hem zouden leven. In vrede en vreugde, in liefde. Gemeente, verlang je daar ook naar? Hoop je daar ook op? Zie je daar naar uit? Bid je daarom? Dat is wat het leven van Gods kinderen kenmerkt als het goed is. Dat verlangen. Niet om dit aardse maar als het ware weg te stoppen en te ontvluchten. Maar juist in die betrokkenheid op de aarde die zoveel verdriet met zich meebrengt. In de hoop op dat nieuwe leven, die nieuwe toekomst die God zal geven aan zijn volk. In dat verlangen uitzien naar de komst van zijn koninkrijk. Om dan in dat licht te mogen wandelen. Gemeente, dat mag ons nu al troosten. Een voorbode van die grote troost die aanbreken zal. Mag ons nu al vrolijk maken. De opdracht is er. Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar. U alle die haar lief heeft. Wees vrolijk met haar met vreugde. Nu al een reden tot blijdschap. Te midden van verdriet. Omdat God zijn volk zal troosten. Jeruzalem. Een bijzondere plek. Door God uitgekozen. Van waaruit hij. Een nieuw begin maakt en van waaruit Hij zijn toekomst naar ons toe brengt. Amen. Zingen we met elkaar uit Psalm 125 uit Weerklank, de versen 1, 2 en 4. Wie op de Heere vertrouwen, staan als de Sion vast, hoe hoog het onheil was, zij wankelen niet die op Hem bouwen. Zij zullen als de berg des Heren de tijd trotseren. En wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 4 van Psalm 125 uit Weerklank. Zullen we danken en bidden en denken we in de voorbeden ook, of doen we vooral ook dankzegging voor de ontmoeting van morgen met de beroepen predikant dominee Visser. En bidden we om licht op de weg die voor hem en voor ons ligt. Laten we danken en bidden. Heere, trouwe God in de hemel, dank u wel voor die troostvolle boodschap. Een boodschap van troost voor alle die u lief hebben. Die wel treuren over Jeruzalem in de breedste zin van het woord. Maar die zich toch moeten verblijden om wat u doet. Omdat u het anders maakt. Omdat u alles nieuw maakt. Omdat u hen die zult treuren, zult vertroosten. Heere, geef dat wij, ja, zo dat in de praktijk mogen brengen door uw genade. En dat we, ja, in die blijdschap mogen wandelen. In dat licht mogen leven en dat we dat ook mogen uitstralen naar de mensen om ons heen. Dat we weten dat in Christus onze toekomst zeker is. En rijk en heerlijk zal zijn. Dat er werkelijk vrede komt. Ook al zien we daar hier op aarde zo weinig van. En toch, als we uw vrede in ons hart ontvangen, dan weten we dat het mogelijk is. En dan weten we dat het werkelijkheid wordt. U hebt er alles voor gedaan. En u maakt uw werk af. Heere, mogen ons zo verheugen in wat u doet. En zo bidden wij u, dat u zich ontfermt over deze wereld. In het bijzonder ook over uw volk Israël. Opdat ze, hoe langer hoe meer, in de Messias, hun redder en zaligmaker, mogen erkennen en belijden. Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Heere, wilt u zo doorgaan met uw werk. En al het werk wat in uw naam gedaan mag worden ook zegenen. Alle die daarin bezig zijn ook daartoe geven wat nodig is. Heer, dat bidden we ook voor de gemeente. Voor de broeders van de kerkenraad. Zegen hen in het werk dat u op hen gelegd hebt. In, ja, de roeping om uw gemeente te leiden. Heer, wilt u daar in hen ook leiden door uw woord en geest. We mogen u danken voor de ontmoeting met de beroepen predikant. Heer, we bidden u dat u voor hem ook de weg duidelijk maakt. En ja, dat u zo laat zien hoe het verder moet en mag gaan voor hem en voor de gemeente hier. Heer, we mogen het zo in uw handen leggen. Wilt u het maken, dat u het goed maken zoals u het bedoeld hebt. U weet wat goed is en geeft dat het zo ook in uw handen mogen leggen. Heere, wees met alle die het moeilijk hebben, die te maken hebben met ziekte, met zorg, met problemen, wat dan ook. Heere, ontferm u over hen en wees hen nabij, in bijzonder ook hen die eenzaam zijn, dat u hen in ook vertroosten en nabij zijn en ondersteunen. Heer, wij bidden u, ga met ons als we van hier gaan, het verdere van deze avond, de nieuwe week in. Bewaar ons op al onze wegen. En ons leiden in alle dingen die op ons pad komen, ook in de ontmoetingen met mensen. Heer, dat we daarin, ja, mogen wandelen als kinderen van het licht. Dat we leesbare brieven mogen zijn voor de mensen om ons heen. En Heer, geef dat als we daar nog ver van afstaan, dat we misschien wel voor de vorm u dienen, maar met ons hart daarvan verwijderd zijn. Heer, geef dan dat we u mogen leren kennen als onze redder en zaligmaker, als onze Vader in Jezus Christus, als u die ons troosten wil, die uw vrede in ons hart wil geven. Heere, geef dat we u zo mogen zoeken met heel ons hart. En dat we u zo mogen vinden. En dat we zo met u mogen leven. Heere, zo danken wij u voor alles wat u gaf. En wij bidden u, neem genadig weg wat niet was naar uw wil. Wij vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor de Heere en zijn dienst, voor kerkbeheer en diaconie. En ook kunt u thuis uw gaven overmaken. En wij gaan tot slot zingen opnieuw uit Psalm 122. En dan zingen we nu het laatste vers. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Psalm 122 vers 3. dan heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.